We lezen vervolgens samen Johannes 18, vers 1 tot en met 12.
Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kidron, waar een hof was, in welke hij ging en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan genomen hebbende, de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwam al daar met lantaarnen en fakkels en wapenen. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen, wien zoekt gij? Zij antwoordden hem, Jezus de Nazarener. Jezus zeide tot hen, ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zeide, ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vraagde hen dan wederom, wien zoekt gij? En zij zeiden, Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had, uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg des hogepriesters dienstknecht en hiel zijn rechteroor af. En de naam van die dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus, steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? De bende dan en de overste over duizend en de dienaars der Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem.
De tekst voor de prediking op deze Lijdenszondag vindt u in het gedeelte dat wij samen gelezen hebben, Johannes 18, vers 8 en 9. Vers 8 en 9, we lezen deze beide versen nog één keer. Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had, uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Tot zover. Het thema waaronder vanmorgen Gods woord wordt verkondigd is de almacht van de lijdende Christus. De almacht van de lijdende Christus. Christus toont zijn almacht in het stellen van een ontwapenende vraag. Hij toont zijn almacht in het geven van een verpletterend antwoord. En hij toont zijn almacht in een bevrijdend bevel. Dus Christus, de almacht van de lijdende Christus, hij toont zijn almacht in het stellen van een ontwapenende vraag, een verpletterend antwoord en een bevrijdend bevel. Gemeente, u en ik, wij zijn allemaal heel erg druk. Druk met heel veel dingen die onze aandacht vragen en die jouw aandacht vragen. Er komt veel op jou af op school en ook buiten schooltijd. Allemaal mooie dingen waar je ook druk mee kan en mag houden als de Heer jou daarvoor de gezondheid en de kracht geeft. In het gezin, zo u kinderen mag hebben. In het werk, zo u mag werken. Voortdurend worden we opgeslokt en opgejaagd door de tijd. Wat is het een zegen en een genade als God ons dat ook geeft. En ook gezondheid en kracht geeft om al die drukke dingen te kunnen en te mogen doen. Maar mag ik aan het begin van deze Lijdenszondag aan u en jou één vraag stellen. Is er iemand onder ons die in de achterliggende week een half uur heeft nagedacht over Jezus lijden en sterven? Ik vraag geen avond van je. Ik vraag geen middag van u. Ik vraag om een half uur. Een half uur in stilte nagedacht over Christus lijden en sterven. Dat hoeft nog niet eens thuis in de bak. Dat kan tijdens het wandelen. Op de fiets of op een andere wijze. Ik ga er ook niet van uit vanmorgen dat u in de achterliggende week uw tijd heeft vermorst. aan allerlei dingen en zaken die leeg zijn, zonder concreet te worden vanmorgen. Ik ga ervan uit dat u uw tijd verantwoord heeft besteed. En dat moet ook. Tijd is genadetijd. Duur betaald. En daarom stel ik ook deze vraag. Een half uur. Meer niet. Als deze vraag u vanmorgen overvalt, als je terug moet kijken op de achterliggende week en tegen jezelf in stilte moet zeggen, ja dominee, ik kan eerlijk zeggen dat ik mijn tijd niet heb verspeeld. Maar ik heb ook geen half uur nagedacht over Jezus lijden en sterven en ook geen half uur over God zelf. Vindt u het dan geen groot wonder dat de Heer u vanmorgen in de kerk brengt? Dat God dus wel aan u denkt. Anders zat je hier niet. En dat je op deze dag 2 keer 3 kwartier ongeveer stof meekrijgt voor de komende week. Ik zal er vanaf deze week maar mee gaan beginnen. Dat 1,5 uur, en als je de smaak te pakken krijgt, verstaan we goed. Dat kan wel eens een investering zijn voor de eeuwigheid. Ontmoet de Christusgemeente op de Olijfberg in de nacht. Achter hem is al heel wat gepasseerd. Johannes is de evangelist die ervan uitgaat dat zijn lezers op de hoogte zijn van wat er gebeurd is. Die dat weten door de andere evangelisten, Matthäus, Marcus en Lucas. En dat verklaart ook waarom Johannes soms bepaalde belangrijke gedeelten overslaat. Zo beschrijft hij niet in zijn lijdensevangelie wat er allemaal zich heeft afgespeeld in de hof van Gethsemane. Waar de Heere Jezus gebogen heeft onder de wil van zijn vader, met gevouwen handen. Geworsteld heeft om zijn eigen wil te verzaken en eenswillend te willen worden met de wil van zijn vader. Johannes laat dat allemaal liggen. Van de opperzaal in Jeruzalem, waar het Pascha werd gevierd en waar de Heere Jezus op een bepaald moment ook het avondmaal heeft ingesteld, verplaatst Johannes direct het lijdensevangelie naar de Olijfberg. Slaat Gethsemane over en plaatst ons meteen voor het moment dat Judas samen met de andere soldaten en de dienaren van het Sanhedrin in aantocht is. Johannes gaat er niet alleen van uit dat wij het nodige weten, het geeft hem ook de vrijheid om bij bepaalde dingen even stil te staan en de vergrootglas te gebruiken om dat extra op te laten lichten, uit te laten leggen. Wat bij de andere 3 evangelisten soms zomaar een opmerking is of een kleine bijzin ergens in het grote verhaal van het lijdensevangelie, wordt door Johannes helemaal uitgewerkt, toegelicht. En het is ook Johannes die voortdurend let op de koninklijke gestalte van de zaligmaker in het lijden. Christus ziet vanaf de Olijfberg, en degene onder ons die in Jeruzalem zijn geweest weten dat dat de mooiste plek is om op de oude stad te kijken. Hij staat daar op de hoogte en hij ziet in het donker van de nacht die grote groep soldaten, meer dan 200 mannen in totaal, eraan komen. Hij ziet het aan de hand van de fakkelen die het duister doorbreken. Hij ziet het en hoort het ook aan het gekletter van de zwaarden en de speren. Ongetwijfeld ook het rumoer van de stemmen, zo'n grote groep mannen die op weg zijn om een misdadiger, een zware crimineel, een oproerkraaier te arresteren. Kosten nog moeite zijn er gespaard om deze staatsgevaarlijke man te arresteren. En als de groep gearriveerd is op de Olijfberg, Jezus staat daar en laat hen rustig tot zich komen. Hij overziet het toneel, hij overziet alle dingen. Hij is degene die de leiding heeft op dit beslissende moment. Hij was ook degene die het een enkel uur daarvoor in beweging had gezet. De Judas de opdracht te geven aan de avondmaalstafel om te gaan doen wat hij wilde en ook moest doen. En Judas begreep dat bevel van zijn meester en van zijn leraar. Hij stond op en verdween met grote haast in de nacht. Gevolgd door de alwetendheid van Jezus. Jezus wist wat Judas ging doen. En hij volgde hem in het duister van Jeruzalem. En was erbij toen Judas klopte op de deur van de vergaderzaal van het Sanhedrin. Hij zag de blijdschap in de ogen van de leden van het Sanhedrin. Hij is er ook bij wanneer deze groep mensen vanuit het duister, vanuit de diepte, opklimmen naar boven. Wat is het eigenlijk, een schijnvertoning? Grote mannen met zwaarden en speren om één man te arresteren die geen vlieg heeft kwaad gedaan. Maar wat is het ook, een schijnvertoning, als we letten op de gestalte van deze eenzame man die daar staat op grote hoogte. Als de koning der koningen overziet hij alles. En ziet ook dat kleine groepje mannetjes naderen tot hem. Alsof hij van geen kwaad bewust is, komt hij hen tegemoet in het stellen van een vraag. Laten we die vraag nog maar even een keer lezen, gemeente. Een vraag die begint in vers 7. En die al eerder werd gesteld in vers 4. Wie zoekt gij? Een vraag, als we die zo op het eerste gezicht op onszelf laten inwerken, ook de onschuld van de Heere Jezus meteen openbaart. Alsof hij niet weet wat het doel is van deze Romeinse soldaten, alsof hij ook niet op de hoogte is van het arrestatiebevel dat het Sanhedrin en Pilatus aan deze soldaten heeft meegegeven, komt hij hen in als een onschuld tegemoet, behulpzaam, alsof hij hen ook verder wilt helpen op hun zoektocht, op weg naar deze staatsgevaarlijke man. Alsof hij er ook niet van bewust is dat ze hem zoeken, komt hij in al zijn onschuld hen tegemoet in het stellen van die vraag: wie zoekt gij? En toch klinkt er in deze vraag niet alleen onschuld door, gemeente. Alsof de Heere Jezus zich van niets bewust is, alsof hij niet aanvoelt de spanning die er hangt daar in het nachtelijke duister. En alsof hij ook niet die verbeterde trek ziet staan op de gezichten van de dienaren van de Joden. Alsof hij ook niet de schijnheiligheid van Judas doorziet. Nee, met deze vraag is iets anders aan de hand. Ik zei het al net, Johannes is een andere evangelist dan de andere drie. Johannes is de man die bepaalde dingen eruit ligt en uitvergroot. Het is ook de man die houdt van dwarsverbanden in zijn evangelie. Je mag daarom ook zeggen dat Johannes, het evangelie van Johannes, dubbele lagen kent. De laag van wat er gebeurt, ook hier, hoe hij dat beschrijft, maar ook de laag daaronder, hoe Johannes daar licht op laat vallen. En vanuit zijn evangelie kleur geeft de persoon en het werk van de zaligmaker. Wien zoekt gij? Die vraag heeft al eerder geklonken in het Johannes-evangelie. Ik wil daarom even met u terugbladeren naar het begin, Johannes 1. Kijkt u maar even met me mee. Johannes 1. Ik lees met u vanaf vers 35. Dat is het moment dat de evangelist Johannes het optreden van Johannes de Doper beschrijft. Hoe hij daar staat aan de oevers van de Jordaan. Van heiden en ver allemaal mensen komen om te luisteren naar deze bijzondere profeet. Want dat zien ze wel in deze man, een profeet. Johannes is degene die op een dag zo vanuit het niets zijn hand uitstrekt. En een man aanwijst die tussen die andere mensen instaat. Een onopvallend figuur. Als het niet Johannes was geweest die daar de vinger bij had gelegd, had iedereen aan hem voorbij gekeken. In al zijn eenvoud staat hij daar als één van ons. En Johannes roept het plotseling uit midden in zijn prediking. Zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En terwijl zijn hand uitgaat, dan zegt hij het. Dit is hem, hij is het. Van wie ik gesproken heb, na mij komt één die sterker is dan ik. En datzelfde herhaalt zich de volgende dag. En dan zitten we bij vers 35. Met als gevolg dat als Johannes dat heeft uitgesproken, twee van zijn discipelen opstaan. Ze zien Jezus daar wandelen, vers 36. Johannes roept het dan uit, zie het Lam van God. En die twee discipelen, vers 37, horen Johannes dat spreken en volgen hem. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen, wat of wie zoekt gij? En ze zeiden tot hem, Rabbi, het welk is te zeggen overgezet, zei de meester, waar woont gij? Komt en ziet. Jezus' eerste woord volgens de evangelist Johannes is een vraag. Wien zoekt gij? Een hele open vraag. Een hele nodigende vraag. Een onvoorwaardelijke vraag. Een betrokken vraag. Een vraag waarin de zaligmaker op zoek is naar het verloren. Wien zoekt gij? En diezelfde vraag klinkt opnieuw. Aan het begin van het lijdensevangelie. Als de Heere Jezus opnieuw daar staat. Als het Lam van God. Dat de zonde van de wereld weg gaat dragen. Staat hij daar met diezelfde onbevangenheid. Diezelfde ontwapenende liefde. Diezelfde betrokkenheid. En stelt hij dezelfde vraag. Wien zoekt gij? Het kan zijn, jongelui, dat je misschien morgen met iets nieuws begint. Nieuwe opleiding, oude opleiding moest je afbreken. Dus je begint met nieuw werk, nieuwe baan. Je hebt er naar uitgekeken, je hebt ervoor gesolliciteerd, je bent aangenomen. En dat doet natuurlijk wat met je, je wordt daarin gewaardeerd. Mensen stellen hun vertrouwen in je. Het geeft ook een bepaalde spanning met zich mee, denk ik zomaar. Morgen begin je aan iets nieuws, je krijgt nieuwe collega's, een nieuwe werkvloer, een nieuwe omgeving. En je hebt je voorgenomen om het maar te nemen zoals het is. Onbevangen stap je erin. En zo ga je ook zo meteen je nieuwe collega's tegemoetkomen. Onbevangen. Maar als ik aan jou een half jaar later zou vragen, hoe is het nou op het werk? Dan heb je denk ik al wat van die onbevangenheid verloren. Dan zullen er collega's zijn op wie je dacht te kunnen bouwen die je teleurstellen. Er zal iemand zijn waarvan je een eerste indruk had en die eerste indruk was niet zo positief. Maar in de loop van de maanden moet je dat bijstellen. En misschien moet je daar wel op terugkomen op enig moment. Toen ik je zag, dacht ik, maar nu ik je ken, ben je toch eigenlijk heel anders. In de loop van de tijd, als wij met mensen omgaan, vallen we met mensen om. En ik hoop ook dat je een keer met jezelf omvalt. En dat je dat dan ook zegt. We doen ervaring op met mensen. Positief. Negatief. Maar hier in Johannes 18 staat Jezus. Die 3 jaar lang in het openbaar onder de mensen is geweest. En wat is zijn ervaring? Kon hij aan het einde van die 3 jaar zeggen tegen een bepaalde groep mensen, Jullie zijn me eigenlijk wel heel erg meegevallen. Is het zo dat hij aan het einde van die 3 jaar grote scharen volgelingen heeft overgehouden? Die als het moet alles voor hem over hebben? Het begon met zijn eerste dienst in de synagoog. Dat eindigde op een berghelling. Ze wilde hem naar beneden gooien. Meerdere keren durfde de Heer Jezus, ik zeg het maar even heel menselijk, zijn gezicht niet in Jeruzalem te laten zien. Vanwege de oplopende spanning. Meer dan eens werd hij uitgelachen. Zijn familie begreep hem niet. Geloofde ook niet in hem. Broers en zussen lieten hem in de steek. Hij werd bespot. Gehoond. En hier staat hij op het punt om gearresteerd te worden. En Jezus weet het, deze arrestatie eindigt aan het kruis. En hij is nog steeds dezelfde. In zijn onbevangen, onschuldig, onvoorwaardelijk, ontwapenende liefde. Wie zoekt gij? Ik kom even bij u terug, u die aan het begin van de preek schrok. Met die vraag, heb je een half uur nagedacht over het lijden en sterven van de zaligmaker? Misschien wel met schaamte, ik hoop het tenminste met schaamte. Tegen jezelf moet zeggen, ik ben heel druk geweest. Maar daar heb ik geen seconde aan gedacht. Vanmorgen komt hij tot je. En stelt hij opnieuw diezelfde vraag. Wie zoek jij? Wie zoek jij? En voordat hij deze vraag door jou laat beantwoorden, geeft hij door het stellen van deze vraag al aan dat hij jou zoekt. U zoekt. Terwijl hij weet wie je bent. Wie zoek je? Is dit niet liefde, gemeente? Eenzijdige liefde. Onvoorwaardelijke liefde. Terwijl hij weet aan wie hij die vraag stelt, aan die soldaat. Die door hun speren en zwaarden, zonder woorden duidelijk te maken wat voor bedoeling ze hebben en waarom ze hem zoeken. Ontwapent hij hen met zijn liefde. Wie zoek je? Het is niet alleen dat, het zijn ook de soldaten die er direct antwoord op geven. Laten we maar even naar kijken, gemeente. Dan maken we de stap ook naar het tweede punt. Als de Heer Jezus die vraag stelt, voor de eerste keer in vers 4 en voor de tweede keer in vers 7, dan klinkt hetzelfde antwoord. Jezus de Nazarener. Jezus uit Nazareth. En terwijl deze mensen dat zo uitspreken, klinkt direct daaroverheen het antwoord. Ik ben het. Die met u spreekt. Ik ben het. Het is eigenlijk een heel merkwaardig antwoord wat de zaligmaker geeft. In onze vertaling staat ik ben het. En dat moet ook vanwege ons Nederlands. In het Grieks staat het korter. Dat staat letterlijk ik ben. Ego eimi. En dat is ook heel merkwaardig, ook voor het Grieks, om dat zo te zeggen. Ik ben. Wij zouden dan verwachten, er komt iets achteraan. Als iemand aan jou vraagt, wie ben je? Dan zeg je, nou, ik ben. Meestal volgt dan eens je naam. Wat je doet. En aan de hand van wat je doet, leg je uit wie je bent. Zo geef jij vorm aan je identiteit. Zodat mensen, als ze die naam horen, niet alleen een bepaald gezicht voor ogen krijgt, maar ook het verhaal daarachter. Oh ja, dat is die en die en hij werkt daar en daar en dat is zijn vader en dat is zijn moeder. Maar hier staat Jezus. die zegt, ik ben, uitroepteken. Het lijkt wel een beetje op die andere 7 uitspraken in het Johannes-evangelie, waar de zaligmaker zich wel met iemand of iets vergelijkt. Ik ben de deur. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben het brood des levens. Ik ben de goede herder des schaap. En vult u het zelf maar aan. Maar hier kort de zaligmaker het als het ware in. Waarom doet de Heere Jezus dat nou eigenlijk? Zeker als we letten op de reactie die deze woorden oproepen onder die Romeinse soldaten. Hij heeft de woorden nog niet eens uitgesproken de eerste keer. Ik ben. Of in één slag slaan ze achterover. Plat tegen de aarde. Ze worden verpletterd onder het woord wat Jezus uitspreekt. Hij gebruikt daarvoor niet zijn handen. Geen zwaard, geen stok. Alleen maar die 2 woorden. Ik ben. Om de achtergrond van die woorden zichtbaar te krijgen, gemeente, zullen we de Bijbel ter hand moeten nemen. En Johannes wil dat ook als het ware. En hij brengt ons terug naar het begin van de geschiedenis van Israël in Exodus 3. Daar wordt de roeping van Mozes beschreven. Mozes die dwaalt daar als een herder door de woestijn. Opeens wordt hij geprikkeld, zijn aandacht wordt getrokken. Hij ziet daar in de verte een vuur. Dat zie je daar wel vaker in die omgeving. Maar het merkwaardige is dat dit vuur blijft branden. Het verteert niet. Mozes komt dichterbij en hij ziet dat een braambos in de brand staat. En wanneer hij dichterbij komt, hoort hij opeens een stem uit dat vuur klinken. Mozes, Mozes, trek de schoenen van je voeten, want de grond waarop je staat is heilige grond. Mozes beseft het. God spreekt tot mij in dat vuur. Mozes bedekt zijn aangezicht. Aanbidt God. En de Heere gaat al verder met zijn spreken en hij vertelt aan Mozes dat hij Mozes heeft uitverkoren en daarom ook op dit moment roept om een leider van het volk Israël te worden. Hij moet het volk Israël wegvoeren uit Egypte, terugbrengen in het beloofde land Canaan, omdat dat land door de Heer aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd is. Als Mozes een beetje tot zichzelf begint te komen, dan beginnen ook meteen de bezwaren te rijzen. En Mozes zegt dan opeens tegen de Heere, hoe is uw naam? Hoe heet u? Wie bent u? En dan staat er in onze vertaling, ik zal zijn die ik zijn zal. En dan spreekt de Heere verder en zegt tegen Mozes, Mozes, zometeen moet je zeggen tegen het volk, ik zal zijn, heeft mij gezonden. De uitdrukking die de Heere gebruikt is moeilijk over te zetten in het Nederlands. Je mag het ook vertalen met, ik ben. Ik ben, heeft mij gezonden. Zo is mijn naam. Zo heet ik en zo ben ik. Ik ben erbij. Ik ben uniek, onvergelijkbaar. Er is er maar één die dit kan zeggen, terwijl dan iedereen weet om wie het gaat. Ik ben de Heere, ik ben. Wat hier gebeurt, gemeente, in Johannes 18, is dat de Heere Jezus die naam maakt tot zijn naam. Die soldaten zijn op zoek naar Jezus uit Nazareth. En Jezus zegt dan niet, dat ben ik. Jezus uit Nazareth. Hij zegt, ik ben. Ik ben de Heer. Waarom doet de zaligmaker dat? Wel, dat heeft alles te maken met het moment wat Johannes hiervoor beschrijft. En laten we daar wel even naar kijken in Johannes 17. Het hoge priesterlijke gebed. Het vormt het hart van het evangelie, het vormt ook het hart van het lijdensevangelie. Wie Johannes' lijdensevangelie wil verstaan, zal keer op keer lezend vanaf Johannes 18 terug moeten grijpen op Johannes 17. Dat is het moment dat de Heere Jezus als het ware een tweegesprek voert met zijn vader. En dat hoge priesterlijke gebed zet in met de woorden, ik lees het maar even met u. Dit heeft Jezus gesproken, hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei, de Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijk. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geeft. De Heere Jezus zet dus in met het belijden van wie de Vader is. De eer en de heerlijkheid van zijn Vader plaatst hij op de voorgrond. En hij bidt tegelijkertijd dat de Vader de Zoon gaat verheerlijken in het lijden en sterven wat de Zoon zo meteen op zich gaat nemen. En midden in dat hogere priesterlijke gebed benoemt de Heer Jezus als het ware het thema van dit gebed. Ik zeg, lees maar met u vers 6. Daar zegt hij, ik heb uw naam. Hoe is uw naam? Ik ben. Ik heb uw naam geopenbaard onder de mens, die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uwe en gij hebt mij dezelfde gegeven en zij hebben uw woord bewaard. En iets verderop in datzelfde gebed komt de Heer Jezus weer terug op dat hoofdthema in vers 12 en zegt dan tegen zijn vader, toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de Zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld zal worden. Hier belijdt de Heer Jezus in het gebed dat hij zijn kinderen bewaart in Gods naam. Welke naam? Ik ben. Om in Johannes 18 het ook heel concreet in de praktijk te brengen. Het bewaren van zijn kinderen, van zijn discipelen, in de naam van de Heere. Hij spreekt die naam uit. Ik ben. En de soldaten slaan naar achter. Wat is aangrijpend gemeente? Dat ze achterover vallen. Wat hadden ze mogen doen? Voor overvallen. Voorover. Zoals Mozes. Zoals David. Zoals Abraham. Zoals de discipelen. Zoals al Gods kinderen voorovervallen. Wanneer de Heere zichzelf in hun leven openbaart. Met huiver, ontzetting en aanbidding. De houding van overgave. Dat is meer dan overgeven. Overgeven is capituleren, je wapens inleveren. Overgaven is belijden zonder woorden. Neem mijn leven. Laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Dat maakt trouwens ook de prediking, dat verschil, ook vanmorgen hier in de Emmanuelkerk. Voor overvallen. Of achterover. Dat eerste gebeurt onder de verkondiging van het woord. Maar een jongen of een meisje, een kind, een man of een vrouw. Of wie de Heilige Geest de ogen heeft geopend en ze in die naam, ik ben, Gods naam horen doorklinken tot in de uithoeken van hun hart en leven. Ik ben erbij. Dat laatste achterovervallen gebeurt straks. En God behoede ons ervoor dat er iemand onder ons is die dat straks zal doen. Als deze man die hier zo onschuldig, eenvoudig, eenzaam staat op de helling van de Olijfberg. Komt op de wolk. En de naam openbaart. Kyrios, ik ben. En jij met de rest, tandenknarsend, door je knieën gaat, achterover valt. In ontzetting en verbijstering. Dat half uurtje in de week maakt dan misschien wel het verschil. Of je gaat de komende week gewoon weer door met je leventje. En dan loopt het daarop uit. Of je begint vanaf vandaag door je knieën te gaan. Al is het alleen maar met het gebed. Geef dat ik mag zien wie u bent. Voorover. Achterover. Verschil tussen dood en leven. We maken de stap naar het derde punt, gemeente. Kijkt u maar even met me mee. Johannes voegt opeens een citaat in. In vers 9. Hij zegt dan. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had. Uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Een bijbelgetrouwe lezer onder ons die zou direct bij zichzelf denken, dominee, opdat het woord vervuld zal worden. Als dat dan staat in een evangelie, dan denk je, er komt nu een oud-testamentisch citaat. De evangelist zegt dan, opdat het woord van de profeet vervuld zal worden, of opdat het woord van David vervuld zal worden. En er wordt dan geciteerd uit een van de profeten, Jesaja, of uit een van de psalmen, psalm 22 bijvoorbeeld, in het Leidensevangelie, of psalm 69... Maar hier op dit moment, als Johannes dan dat citaat inleidt met zo'n bekende uitdrukking, volgt er geen woorden uit de schrift, maar citeert hij Jezus' woorden. Wat hij heeft gezegd. Wanneer heeft hij dat gezegd? Uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Wel, dat zei de Heer Jezus in vers 12 van hoofdstuk 17. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan. Johannes wil als het ware duidelijk maken wat de zaligmaker toen beleed in het gebed. En waarvoor hij ook om zijn vader bad, om kracht, om standvastigheid, om betrouwbaarheid, om deze belofte ook waar te kunnen maken. Brengt hij vervolgens hier in de praktijk. Even een hele kleine opmerking hierbij, gemeente, ook voor de, mag ik het zo zeggen, vanmorgen voor de liefhebbers onder ons. Dat is een van de aanknopingspunten voor de vroegchristelijke kerk, kort na het Nieuwe Testament, om dit evangelie te erkennen als Gods woord. Hier wordt Jezus' woord op hetzelfde niveau getild als de schrift. Waarom doet Johannes dat? Wel om duidelijk te maken wat hier gebeurt. Terwijl de Heere Jezus dat woord uitspreekt, ik ben het. En die soldaten achterover slaan. Ze krabbelen vervolgens weer overeind. Ze rechten hun rug. Ze herschikken, ze herpakken zich. Je zou verwachten, Judas, dringt het nou nog niet tot je door. Met wie je te doen hebt. Je hebt hem toch meegemaakt tijdens je omwandeling op aarde toen je Jezus volgde. Hier kom je persoonlijk in aanraking met de almacht. Van de lijdende Christus. Nee, Judas zet zijn tanden op elkaar. Staat weer overeind. Doet een stap naar voren. En geeft een kus. Dat zou jij ook kunnen. Ik ook. U ook. Waarom? Omdat wij mensen zo zijn. Daarom. Dit kunnen we. Gewoon volhouden. Je verharden. Net doen alsof er niets is gebeurd. Terwijl je leven stond staat te schudden op zijn grondvest. Jezelf herpakken. Je rug rechten. En doorgaan. Zie nou, jongelui, dat er echt een wonder in je leven moet gebeuren. En dat God dat wonder ook wil doen. En dat dat ook doorklinkt vanmorgen in die vraag aan jou. Wie zoek je? Jezus zoekt jou. Hij weet waar je zit. En wie je bent. Hij stelt die vraag nu in zijn ontwapenende liefde. Maar hij toont ook zijn almacht. Deze mannen herpakken zich. En geven voor de tweede keer hetzelfde antwoord. Tussen die Romeinse soldaten aan de ene kant. En Jezus' discipelen aan de andere kant. Staat hij alleen. Ik ben. Niet wij zijn. Ook niet ik ben er met hen. Ik ben. Deze naam biedt bescherming voor zijn kerk en voor zijn kinderen. Gods naam is hier een schuilplaats, een toevlucht, een burcht om mij weg te scharen. Al ben je gelukkig als je de Heere mag kennen. Ook al kun je het op dit moment niet eens in je leven bekijken. Al word je omringd door een inktzwarte nacht. Al heb je het gevoel dat er niets meer klopt in je leven. Al is voor je gevoel de grond onder je voeten weggeslagen. Al durf je het niet meer te zeggen, ik ben de uwe. Dat doet niets af van de betrouwbaarheid van Gods naam. Wat is het een genade, gemeente, dat God niet afhankelijk is van zijn kinderen. Dat hij erboven staat. En ze daarom vasthoudt, wat er ook gebeurt. Dan is het woord van Jesaja bijvoorbeeld waar in je leven op dit moment. Wie is er onder uw lieden die de Heere vreest, die in het duister wandelt en geen licht heeft. Dat hij betrouwde op de naam van de Heere en steunen op zijn God. En ik ga een stap verder. Al is er iemand onder ons die in Gods oog een kind van hem is. Maar hij durft dat voor zichzelf niet meer te geloven en te zeggen. Misschien zelfs te ontkennen. Dat doet niets af aan de betrouwbaarheid van deze eenzame man. Tussen het gevaar aan de ene kant. En zijn kinderen en gemeente, kerk aan de andere kant. Hij staat daar tussen. En boven. Ik ben de grote koning der koningen. Sions vorst. Geducht in macht. Het is niet alleen dat de Heere Jezus zo zijn almacht toont en zo zijn bewaring als het ware om een muur om zijn kinderen heen trekt. Laten we de tekst nog maar even lezen, gemeente. Vers 8. Ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Leest u die woorden even goed. Dat is niet zomaar alstublieft. Laat u ze alstublieft vertrekken. Heb medelijden met deze mensen. Nee, hier spreekt de koning der koningen dwingend en met gezag, met bevel. Laat hen gaan. Alsof hij hier de leiding heeft over deze Romeinse soldaten. Nee, hij heeft de leiding over heel zijn lijden. Niet alleen over dit moment. Dit ogenblik. Deze situatie. Hij overziet het. En gaat zo zijn lijden in. Uit welke hoek komt nou het grootste gevaar? Als het gaat om het bewaren in zijn naam. Nou, dominee, hoor ik iemand zeggen, dat is eigenlijk een hele vanzelfsprekende vraag. 200 soldaten voor je, tot aan de tanden toe bewapend. Judas ertussen. Dat is het gevaar natuurlijk. Dan kijkt u even over de schouder van de Heer Jezus. Als hij deze woorden uitspreekt, laat deze heen gaan. Dan is er voor Petrus een signaal om een van zijn twee zwaarden te trekken. En als een dolle woesteling om zich heen te gaan slaan. Geef dit moment, gemeente. Ik laat Peter eens even voor wie hij is. Dat vraagt een aparte preek. Maar geef dit moment niet scherpe licht op Jezus' woorden. Ik heb hen bewaard. Ik heb hen niet alleen bewaard voor het gevaar van buiten. Ik heb hen ook bewaard tegen zichzelf. Tegen hun domme handelingen. Die ondoordachte momenten. Tegen die grootspraak van Petrus. Al zullen ze u allen verlaten. Ik geenszins. Zie hier twee zwaarden. Bewaar tegen Petrus die voor de zaligmaker ging staan. Dat mag u geenszins gebeuren, heren. Wat niet, Petrus? Nou, dat deze Jezus gaat lijden en sterven. Voor mij. Met eerbied gesproken, gemeente, de Heer heeft zijn handen vol niet aan de gevaren om zijn kinderen. Hij heeft zijn handen vol aan zijn kinderen. Die een gevaar vormen voor zichzelf. Ik heb hen bewaard. Op de beslissende moment, gemeente, legt de Heer Jezus zelf het fundament van Gods verkiezende trouw en liefde open. Dan zien we dat Jezus' woord één op één samenvalt met wie Hij is. Ik ben. Ik ben er ook voor jou, Petrus. Om je te bewaren. Om je te beschermen. Om je zo meteen met mijn ogen vast te houden. Dwingend vast te houden. Om zo meteen te blijven bidden. Als jij wegvlucht in de nacht. Bitterlijk bedroefd. En vanwege schuld en schaamte niet meer durf te bidden. Ik ben er dan ook bij. En ik bewaar je. Laten we in deze lijdenstijd gemeente Christus zo gaan volgen. Drukkend zijn voetstap. Afdalend achter hem de Olijfberg af. Dalend in de diepte van zijn lijden, sterf en Godverlatenheid. Laten we aangekomen op Golgotha ook gepaste afstand nemen. Recht doen aan wie Hij is. Ik ben. Ik ben het alleen. Alleen zometeen. Genageld aan het kruis. Alleen hangend in mijn wonden. Alleen in de Godverlatenheid. Alleen het hoofd buigend. En mijn leven geven in de handen van mijn Vader. Alleen begraven worden. Alleen opstaan. Alleen opvaren. Alleen plaatsnemen aan de rechterhand van mijn hemelse Vader. Zodat ik ook daar kan laten zien wie ik ben. Jezus, de Kyrios, de opgestane levensvorst. Hij vraagt, al volgend hem in zijn lijden en sterven. Alleen maar om aanbidding, voorovervallen, in overgave aan zijn voeten. Amen.